Voordat we met elkaar gaan bidden, wil ik graag jullie even bepalen bij een bordkruidje. En dat voorbeeld hebben jullie misschien al vaker gehoord. Maar alweer bijna 100 jaar geleden is er een geweldig grote opwekking geweest in Wales. In Wallis, vlakbij Engeland. En daar was een hele jonge man van 27 jaar, zeker Ivan Roberts. En deze Ivan Roberts die ging op bezoek bij verschillende predikanten en bij oudere broeders om te vragen hoe hij opwekking kon krijgen in zijn gemeente. En hij ging naar de een toe en vroeg, vertel mij, hoe kan ik opwekking krijgen in mijn gemeente? En de ene predikant zei dit en de ander zei dat, totdat hij op een gegeven ogenblik na veel gesprekken moedeloos was geworden. En toen ging hij naar een hele oude broeder en die oude broeder zegt, hij zegt, ik heb maar één antwoord. Hij zegt, en het antwoord dat is hier, en hij zegt, dit moet je mee naar huis nemen, een bordkrijtje. En neem dat bordkrijtje mee naar huis en ga naar je studeerkamer toe. Ga dan vervolgens op de grond zitten. En teken dan met een bordkrijtje een cirkel om je heen. En buig dan vervolgens je knieën in deze cirkel. En zeg dan, heren, u weet het hoe dringend wij in onze gemeente opwekking nodig hebben. Heren, u weet dat het zo niet verder kan gaan in de gemeente. Maar heren, ik weet ook en ik heb gehoord dat opwekking begint bij jezelf. Hier in deze cirkel. Heren, zeg, hij zegt, toen zei die oude broeder, hij zegt, zeg dan maar heren, ik wil mijn vrouw vergeten, mijn kinderen vergeten, mijn ouderlingen vergeten. De hele gemeente wil ik vergeten. Heren, ik verlang naar opwekking hier in deze cirkel. En ik zal niet uit deze cirkel weggaan voordat u persoonlijke opwekking hebt gegeven. En toen, dat zegt dus de kerkgeschiedenis onder andere in het boek van over de opwekking in Wales. Daar staat onder andere in beschreven dat hij het heeft uitgeroepen in die cirkel. Heren, breek mij, breek mij. En toen is de Heer overgekomen en de Heer bepaalde hem bij allerlei zonden in zijn leven dat hij allemaal naar anderen wees, maar niet naar zichzelf. En mede hierdoor is ook de opwekking in Wales begonnen, wat uiteindelijk duizenden, tienduizenden mensen heeft geraakt, met uiteindelijk gevolgen voor Korea, maar ook voor Nederland. Want vanavond hebben we weer een bekend Johan de Heer lied gezongen. Er komen stromen van zegen, maar dat lied komt uit Wales, uit de opwekking in Wales. Johannes de Heer is daar naartoe geweest. En die heeft die liederen daar uit het Engels meegenomen, die daar gedicht zijn. En vervolgens heeft hij ze vertaald. En daardoor is Johannes de Heer ontstaan. En Johannes de Heer is door het land gegaan om die liederen ook hier in Nederland te zingen. Dus dat is allemaal begonnen bij een jonge man in Wales van 27 jaar. Voordat we nu verder gaan met de lezing, willen we de Heer om een zegen vragen ook over deze samenkomst. Heren, grote en almachtige God, we naderen tot u die alomtegenwoordig bent. U ziet ons hier, heren, met enkele tientallen mensen vanuit deze omgeving en we komen samen vanavond rondom dat grote en heerlijke thema hoe u opwekking wilt bewerken in een gemeente, maar ook in ons persoonlijke leven. En heren, als we vanavond gaan nadenken over opwekking, dan willen wij vanavond allemaal een bordkrijtje in de hand nemen. In onze gedachten. En heren, we willen in onze gedachten willen wij een cirkel trekken om ons heen. En heren, we willen ons verootmoedigen in die cirkel. En u smeken, heren, in verootmoediging. Heren, we willen u smeken dat u vanavond door uw Heilige Geest met ons allen zal praten, zal spreken. En dat u ons zal overtuigen van misschien een kleine zonde of een boezemzonde of wat dan ook. Maar heren, dat wij allen vanavond doordrongen zouden raken dat opwekking in onze gemeente of in ons gezin of in ons huwelijk, dat begint bij onszelf. O Heere, wilt u ons vanavond die levende bewustheid geven? Heere, dat we op moeten houden om naar anderen te wijzen, maar dat we moeten beginnen bij onszelf. Zoals broeder Gerard het al heeft gezegd. Heere, u wilt ons vanavond voorhouden of onze bekers overvloeiende zijn. Of wij die volheid in Christus wel of niet mogen ervaren voor ons persoonlijk geestelijk leven. En Heer, dan is er maar één die dat kan veranderen in ons leven en in de gemeenschap. En dat bent U. En daarvan hebben we gezongen uit Psalm 85. Zult Gij uw volk niet weder levend maken, zegt de onbereinde tekst. O Heer, zou U dat niet willen doen in Nederland? O Heer, dat wilt U. U zoekt mensen die in de bres willen treden, die daarna verlangen om persoonlijke opwekking te mogen beleven. Om vanuit die persoonlijke opwekking ook de gemeenschap te mogen bereiken. Maar Heer, we kunnen dat niet in eigen kracht, Heer. Wij zijn daarin afhankelijk van U. En we willen met elkaar gaan staan, Heer, op die heerlijke belofte die U zelf gegeven hebt in uw woord. Die belofte waar ze in Schotland in tijden van herleving op hebben gepleit. O Heer, U hebt het beloofd. Stromen op het droge en water op het dorstige. O Heer, zal U vanavond een afgematte en een moede ziel willen opzoeken met uw Heilige Geest. O Heer, als wie vanavond misschien weer in dorheid of in matheid zijn opgekomen. O Heer, wilt U opnieuw vanavond een bezoek brengen in die cirkel van ons leven. Opdat wij verkwikt en bemoedigd versterkt weer naar huis mogen gaan. O Heer, wilt U het doen tot verheerlijking van uw grote naam. Heer, gedenk zo in ieder van ons. Misschien zijn we hier gekomen, Heer, met zorgen en met noden. O Heer, we willen dat alles bij U brengen en bidden dat U zal voorzien. Zoals U dat alleen kunt doen. Heer, bewaar en spaar ons. En geef ons een gezegend samen zijn aan uw voeten. Uit genade. Amen. Goed, ik wil graag vanavond met jullie enkele gedachten doorgeven die ik op mijn hart heb. Ik zal een aantal elementen uit de handout bespreken. Ik zal een aantal andere dingen nog proberen door te geven die ik graag aan jullie bekend wil maken. Het onderwerp opwekking, dat is eigenlijk 8 jaar geleden voor mij echt gaan leven. Iemand die voor mij van veel betekenis is geweest daarin, dat is broeder Leen van Valen. Voor sommigen wel bekend, Leen van Valen, de bekende boekenschrijver, die heeft veel biografieën geschreven. En heeft ook veel over opwekking geschreven. En toen ik Leen van Valen heb leren kennen, toen heeft hij mij aangespoord en aangemoedigd om vooral boeken te lezen over opwekking. En hoe God in herlevingstijden, in opwekkingstijden, mensen aan wil raken en gemeenschappen wil veranderen. En ik ben die boeken gaan lezen en die boeken die hebben mijn hart geraakt. We zijn vervolgens met Leen van Valen, met enkele broeders, zijn we gaan bidden in de Alblasserwaard. Elke morgen, zaterdagmorgen om 6:30 kwamen we bij elkaar, bogen met elkaar de knieën en hebben we de Heere aangeroepen in een verlangen naar opwekking en herleving. Daar is voortgekomen zijn de jongerenavonden en de stichting SRA en de Haagkraai en alle andere activiteiten. Maar één ding geloof ik zeker vanavond, als wij met elkaar verlangen naar opwekking, dan moet het voor ons duidelijk zijn dat er nooit opwekking zal komen zonder gebed. Geen opwekking zonder gebed. Dat zien we dwars door heel de kerkgeschiedenis heen. De Heere geeft opwekking in de weg van zuchten en van gebed. Ik zal het straks vanuit de Bijbel, zal ik dat duidelijk maken. Dan ligt hier eigenlijk gelijk ook al wel een spanningsveld. Als we vanavond gaan nadenken over opwekking, dan is daar het spanningsveld van Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid. Begrijp je wat ik bedoel daarmee? Aan de ene kant is opwekking een soevereine daad van God. God alleen kan opwekking geven. Daarom zegt Jesaja 64 vers 1. Och Heere, dat U de hemelen zoudt scheuren. Psalm 85 vers 7 zegt. Heere, wilt U uw volk opnieuw wederlevend maken? We hebben daarvan gezongen. Nou, die beide personen, de dichter van 85 En Jesaja 64, Jesaja, ze zijn er volledig van overtuigd, opwekking, nieuw leven komt van boven. Aan de andere kant, laten we die teksten maar eens bijnemen, 2 Kronieken 7 vers 14. 2 Kronieken 7 vers 14. Daar zien wij dat daar gesproken wordt over de menselijke verantwoordelijkheid. Twee Kronieken 7 vers 14. En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt. En ze mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. Dus hier zien wij dat God een belofte geeft van herleving, van opwekking, maar dat daar wel voorwaarden aan zijn verbonden. Dus hier wordt ook gesproken over de menselijke verantwoordelijkheid. Als daar geen verootmoediging is, als er geen gebed is, als we niet Gods aangezicht zoeken en ons niet bekeren van onze boze wegen, dan kan God ons niet uit de hemel horen. En dan kan Hij ons de zonde niet vergeven. En dan kan Hij ons land, ons leven, onze gemeente niet genezen. Dus als we nadenken vanavond over hoe werkt God een opwekking, dan wil ik deze twee dingen laten staan en niet bij elkaar krijgen. Dat wil zeggen, ik wil het op de een of andere manier niet dogmatisch kloppend maken. Opwekking is een soevereine daad van God. Het is Gods soevereiniteit om opwekking te geven of niet te geven. En aan de andere kant zien wij ook heel duidelijk, dwars door de schrift heen, dat daar een menselijke verantwoordelijkheid is om te kijken naar de voorwaarden voor herleving, voor opwekking. En die voorwaarden, dat is verootmoediging, gebed, het zoeken van het aangezicht van de Heer en het bekeren van onze boze wegen. Waarom verbindt God daar voorwaarden aan? Wel, God stapt nooit over de schuld heen. God is rechtvaardig en stapt nooit zomaar over de zonde heen. Hij wil eerst dat wij ons verootmoedigen daarover. En dan kan Hij pas zijn zegen aan ons schenken. Dat zien wij voornamelijk ook in het Oude Testament. Die lijn zien wij elke keer weer. Als zonde zonde wordt voor een volk. Of voor een persoon. Dan komt God over en schenkt Hij zijn zegen. Dan schenkt Hij herleving. Laten we met elkaar eens kijken naar dit patroon in het boek Richteren. Het boek Richteren. Als je nog geen hoofdstuk hebt die je op dit ogenblik leest voor je stille tijd en je zegt ik zou eigenlijk alweer eens ergens willen beginnen, dan zou ik zeggen ga dan de komende tijd eens het boek Richteren lezen. En in het boek Richteren zien wij 7 of 8 herlevingen, opwekkingen beschreven. En we willen nu met elkaar één eruit nemen en het bekijken hoe daar een als het ware een opgaan, een blinken, laten we zeggen, en weer een zinken is van het volk. We zien hier heel duidelijk perioden van geestelijk verval en opbloei. Nou, laten we eens kijken in Richter 2 wat daar geschreven staat. Het gaat daar over Jozef. We gaan naar vers 7. Richter 2 vers 7. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua. En al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua. Die gezien hadden al dat grote werk van de Heere dat hij aan Israël gedaan had. Dus het volk dient de Heere met een toegewijd hart. Maar dan komt het in vers 8. Maar als Jozua de zoon van Nun, de knecht van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud zijnde. Wat gebeurt er dan, vers 11, want dat moet even doorgaan in verband met de tijd. Wat gebeurt er dan? Toen deden de kinderen Israëls dat kwaad was in de ogen van de Heere. En ze dienden de Baals. En ze verlieten de Heere hun vaderen God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd. En volgden andere goden na, van de goden der volken, riep die rondom hen waren en bogen zich voor die, en ze verwekte de Heere tot toorn. Dus, Jozua sterft, er staat een volk op wat daar niet meer met Jozua kennis heeft gekregen en wat ook niet meer de grote daden van God heeft meegemaakt. En wat gebeurt er? Het volk vervalt langzaam maar zeker af van dat wat God gezegd heeft en dat wat God ook in de 10 geboden aan het volk heeft meegegeven. Ze gaan de Baals dienen, de afgoden dienen en ten diepste buigen ze dus voor Satan en niet meer voor de Heere God. En dan staat er heel duidelijk, en ze verwekte de Heer tot toren. De Heer kwam met zijn oordeel. Nou, wat zien we? Dat is de tweede stap. De derde stap is dat God met zijn oordeel komt. Want God stapt niet over de schuld heen. Wat zien wij vervolgens in vers 14? Zo ontstak de des Heeren toren tegen Israël. En hij gaf hen in de hand van rovers die hem beroofden. En hij verkocht hen in de hand van de vijanden rondom. En ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht van de vijanden. Overal waarheen ze uitogen was de hand van de Heer tegen hen, ten kwade. Gelijk als de Heer gesproken had en gelijk als de Heer gezworen had. En hen was zeer bang. En de Heer verwekte richter die hen verlost uit de hand van degene die hen beroofde. Doch zij hoorden ook niet naar hun richteren, maar hoereerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij van hem af die hun vaders gewandeld hadden, horende de geboden van de Heere, alzo deden zij niet. En dan komt het, dan komt de vierde stap. Daar staat er dat het volk begint te zuchten. Er staat ook iets van gebed, hè. En wanneer de Heere, vers 18, hun richteren verwekte, zo was de Heere met de richteren en verloste hun uit de hand hun vijanden al de dagen van de richter, want het berouwde de Heere hun zuchtens. Halve vanwege degene die hen drongen en die hen drukten. Dus wat gebeurt er? De nood die wordt zo groot. Het volk komt tot inkeer en ze beginnen te zuchten tot de Heer. Ik denk dat dat wel eens zo is. Daar waar opwekking nodig is. Dat je soms bijna geen gebed meer hebt. Ook in deze tijd waarin er zo verschrikkelijk veel dingen gebeuren. Dat je soms in je auto zit of dat je onderweg bent. En dat er soms alleen maar meer een diepe verzuchting in je hart komt. Heere God, red ons land. Heere, red dat gezin. Heere, oh, u weet het. Heere, wilt u ons helpen? Wilt u ons bijstaan? En wat zien we dan dus? De Heere geeft acht op de gebeden en richt hulp, komt met de richters. En die richters, die komen verlossing brengen. En wat staat er op een gegeven moment? Nadat de richter dood was. Dat zien we bijvoorbeeld in vers 19. Maar het geschiedde met het versterken van de richters. Dat zij omkeerden en verdierden met meer dan hun vader. Navolgende andere goden. Dezelfde dienende. En zich voor hen buigende. Zij lieten niets vallen van hun werken. Noch van deze hun harde weg. Daarom ontstak dus Heere toorn tegen Israël. Nou goed. En wanneer? Omdat zij niet naar de stem van de Heer gehoord hebben. Staat er aan het einde van de tekst. Nou, wanneer in dit proces, je moet het maar eens thuis bestuderen, dat lees je bijvoorbeeld ook bij Gideon. Dan zie je dus heel duidelijk bijvoorbeeld, ik heb het allemaal aangespreken, hè, bijvoorbeeld bij Ehud zie je dat ook bijvoorbeeld in vers, bij Gideon, bij Ehud, bij Deborah, dan staat er, maar de kinderen Israëls voeren voort kwaad te doen, wat kwaad was in de ogen van de Heere. En wat staat er in vers 15 van hoofdstuk 3? Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en de Heere verwekte hun verlossing. Dus wat zien wij gebeuren in de Bijbel en ook in tijden van opwekking en herleving dwars door de wereldgeschiedenis heen? Er zijn tijden van opbloei, van geestelijke opbloei, van herleving, dat mensen weer terugkeren naar de Heer met een toegewijd hart. Maar er zijn ook tijden dat het weer afvalt en dat het weer vervalt. Ik zou graag met jullie nog één Nieuwtestamentisch voorbeeld willen noemen. En laten we even naar het helemaal de andere kant van de Bijbel, de Openbaring gaan. Openbaring 2. De gemeente van Efes is ook een voorbeeld, wat eerst een hele tijd van herleving heeft meegehad. Paulus heeft een schitterende brief geschreven, ook over de volheid die er is in Christus. De lengte, de hoogte, de breedte, de diepte. Hij heeft het de gemeente voorgehouden dat de Heer wil schenken boven bidden en denken. En wat staat er dan in vers 2 van hoofdstuk 2 van Openbaring? Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. En dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeeft dat ze apostelen zijn. En ze zijn hem niet. En hebt ze leugenaar gevonden. En gij hebt verdragen, hebt geduld. En gij hebt om mijn naams wil gearbeid. En zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waaraan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal haastelijk bij u komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, hier zien wij eigenlijk een waarschuwing van de Heer, van een gemeente die opwekking heeft meegemaakt, die herleving heeft meegemaakt. Ze hebben veel gearbeid, ze zijn getuigen geweest in hun omgeving. Maar zegt Johannes, of de Heer zegt eigenlijk tegen de gemeente van Efeze, maar ik heb dit tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En datzelfde komen we ook eigenlijk tegen in Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal tot hem avondmaal houden en hij met mij. Wat is persoonlijke herleving? Dat is, ik wil het vanavond opnieuw benadrukken, dat is ten diepste in een voortdurende, intieme gemeenschapsverhouding met Christus leven. En beseffen vanavond, dat ik vanavond besef, dat jij vanavond beseft, dat wij allemaal vanavond beseffen, christen zijn, dat is een voortdurende, intieme gemeenschapsverhouding met de Heer Jezus. En daar draait het om in ons christelijk leven. Het draait om de Heer Jezus. Daarom heeft Roy Hessen, en het boekje heeft Broeder Leen van Valen vertaald, het open van het voorjaar uit te geven, het boekje van Roy Hessen, We Would See Jesus. En dat is het tweede boekje wat hij geschreven heeft na de weg van Golgotha. En wat zegt Roy Hessen daarin? Hij zegt, let us see Jesus, that's where revival begins. Laat ons de Heer Jezus zien. En als we hem zien, daar begint opwekking. Waar gaat het om? Het gaat om de Heer Jezus. In persoonlijke herleving, in gemeenschappelijke herleving, in opwekking. Het gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus, van de drie-enige God. En dat is voor mijzelf ook al door de jaren heen een grote les geweest. Ik denk dat er een periode is geweest dat ik opwekking te veel heb gezien als een doel op zichzelf. Mijn verlangen naar opwekking. Maar het gaat niet om opwekking. Het gaat erom dat we met elkaar meer van de Heer Jezus zullen zien. Dat is opwekking. Want anders wordt opwekking een doel op zichzelf. En dan gaat het niet meer om de Heer God. Dan gaat het om opwekking als een doel op zichzelf. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij met elkaar meer en meer gefocust zijn op de Heer Jezus. Dat Hij centraal staat. Dat Hij verheerlijk wordt. Dat we uit Hem leven. Dat we door Hem leven. En daarvan heb ik het vanavond ook gezegd. Het gaat om de volheid die daar is in Christus. Dat is opwekking. Nou, en wat is nou het probleem bij de gemeente van Laodicea, die lauwe kerk, die kerk die geen herleving heeft? Nou, zegt Johannes, althans Johannes moet dat opschrijven. Wat zegt hij? Jullie zijn rijk en verrijkt. En jullie hebben geen ding gebrek. En jullie weten niet dat jullie arm zijn, jammerlijk, ellendig, blind en naakt. Ja, het is zo erg zelfs, zegt de Heer tegen de gemeente van Laodicea, de Heer Jezus staat buiten de deur. Nou, laten we het even toepassen. Staat de Heer Jezus buiten de deur van ons leven? In hoeverre draait het in ons gezinsleven, huwelijksleven? In hoeverre draait het in onze gemeente werkelijk om de Heer Jezus? Gaat het ons echt om de Heer Jezus? Of gaat het om onze kerk? Onze punten, onze dingen, onze stokpaardjes, onze theologische stokpaardjes. In hoeverre gaat het bij ons om de Heer Jezus? Als we nadenken over opwekking, zijn er heel veel mensen in Nederland die zeggen, in kerken, ja, maar waar heb je het over? Elke zondag zit bij ons de kerk nog vol. En de collectes die, Dat gaat geweldig, we kunnen de dominee nog onderhouden. En we ondersteunen nog 2 zendelingen. En de catechisaties worden nog goed bezocht. Nou, maar het gaat toch niet zo verkeerd in onze gemeente? En dat is nou net het probleem wat van Laodicea gezegd wordt. En ik denk dat het ook een echte voorbeeld is van de laatste dagen van de wereldkerk. Wij zijn rijk en verrijk en we hebben geen ding gebrek. En we beseffen niet dat we zo blind zijn en zo arm zijn. En dat uiteindelijk Jezus aan de deur staat en zegt, mag ik er ook nog zijn? Want deze teksten die leggen wij heel vaak uit voor bekering, hè? Voor mensen die nog niet tot de Heer Jezus zijn gekomen. Maar als we echt deze tekst in de context gaan bekijken en gaan exegetiseren, dan gaat het hier over de gemeente met een hoofdletter, over Gods kinderen, over de gemeente. En de Heer Jezus staat buiten de deur. En er is heel veel activiteit. En we zijn verrijkt met elkaar, maar we hebben geen dingen gebrek. We hebben Jezus niet meer nodig. Richard Owen Roberts, dat is een bekende prediker uit Amerika. Een ouderwetse bekeringsprediker die daar heel veel gepreekt heeft over opwekking. En die heeft het gezegd, hij zegt 95% van onze activiteiten zal gewoon doorgaan, ook als Gods geest zich terugtrekt. En dat is natuurlijk heel aangrijpend. Wij zijn met elkaar zo op de automatische piloot, wij zijn zo rijk en verrijkt. De structuren binnen de kerk, de verbanden binnen de kerk, het loopt allemaal zo geolied. Ook als Gods geest zich terugtrekt, merken we daar niks van. Want 95% zal gewoon doorgaan. En wat Gerrit al zei van André Murray, we zullen geen eens beseffen dat Gods tegenwoordigheid er niet meer is. En dat is zo aangrijpend. Want wat zegt Openbaring 2, hè, dat voorbeeld van Efeze, daar waar wij ons niet bekeren en niet tot inkeer komen en tot persoonlijke herleving komen, dan zal de Heer de kandelaar wegnemen. En zal de Heer met zijn geest andere werelddelen of andere gebieden gaan bezoeken en daar een nieuw werk gaan doen. En daarom is, geloof ik, de boodschap van opwekking en herleving zo noodzakelijk ook in deze tijd, dat wij met elkaar bewust raken dat wij opnieuw opwekking nodig hebben. Nou, ik heb jullie iets verteld over opwekking vanuit de Bijbel. En ik zou ook graag nog even jullie wat willen vertellen over opwekking in de kerkgeschiedenis. Ik denk zelf persoonlijk, daar heb ik soms zo'n hoop op, dat de Heer ons ook aan het begin heeft gebracht van een nieuw ontwaken in Nederland. En dat het mijn gebed is dat het ontwaken bij ons alles steeds sterker zal worden. De eerste grote opwekking, dat is de reformatie geweest, hè, rond 1517 tot 1560. 1517 tot 1560. Maar de Heer heeft mannen verwekt als Calvijn, als Luther, als Zwingli, en die vooral de boodschap hebben gebracht van de rechtvaardiging van de goddelozen. En die boodschap heeft de wereld geschud. Vervolgens zien wij dat de Heer een nieuw ontwaken heeft gegeven rond 1727. 200 jaar later. En dat is begonnen eigenlijk in Duitsland. Ik weet niet of jullie er wel gehoord hebben. Wie van jullie heeft er wel gehoord van de Moravische Broeders? Enkele. Dat boekje dat is bij het Schreeuw om Leven uitgegeven. De grote Moravische opwekking van 1727. Een schitterend boekje. Wat volgens mij nog steeds bij Schreeuw om Leven te verkrijgen is. Het gaat over de opwekking op Hernut. Wat gebeurde er? Er was vervolging in de Boheme in de buurt van Hongarije. En die christenen die werden daar vervolgd en die zijn gekomen naar Duitsland toe. En daar was een hele rijke graaf, Ludwig graaf van Zinzendorf. En die man die heeft zijn landgoed ter beschikking gesteld om al die vervolgde christenen op te vangen. En die christenen die waren zo ontzettend verdeeld. Ze hadden allemaal door die vervolging, waren ze van alle delen weggevlucht. En ze hadden allemaal hun eigen theologische stokpaard. De een was wel voor hoofdbedekking, de ander was niet voor hoofdbedekking. En de een vond dit wel belangrijk, de ander vond dat niet belangrijk. En op een gegeven ogenblik heeft Ludwig graaf van Zinzendorf al die christenen bij elkaar gebracht. En die heeft gezegd, vanaf vandaag gaan we met elkaar alleen nog maar praten over die dingen waarover we het eens zijn. En alle andere dingen zijn van tweede rang zaken en gaan we niet meer met elkaar over praten. En we gaan met elkaar bidden. En vanaf dat ogenblik is daar 100 jaar lang, 24 uur per dag, voortdurend gebed geweest. En toen daar die bewuste, ik heb het trouwens in mijn Bijbel geschreven, omdat ik het heel mooi vind, dat is 13 augustus 1727 geweest. Zinzendorf heeft gezegd, de grootste gruwel acht ik dat we elkaar veroordelen. Dat heeft van Zinzendorf gezegd tijdens die bewuste avond. De grootste gruwel acht ik dat wij elkaar veroordelen. En toen zijn ze gaan bidden en toen op 13 augustus 1727 is Gods geest zo krachtdadig neergedaald daar op Hernhut. Dat daar zo'n grote opwekking is geweest dat er duizenden zendelingen over heel de wereld zijn gegaan. Nou, en met die opwekking is de Heer gaan werken ook in Engeland onder Whitefield en Wesley en in Amerika onder Jonathan Edwards. En die hebben contact gehad met de Moravische broeders en uiteindelijk is dat een geweldige opwekking geweest over heel de wereld. In Nederland is dat in 1749 is dat gebeurd. Dat wordt verschillend geduid. Ik heb daar een boekje van meegenomen van Dr. Anders Fekkes. Nieuwkerk, een lichtbaken op de Veluwe, een historische beschrijving van de Nijkerkse opwekking in 1749. In 1752 is het in de Alblasser Waken in Werkendam gekomen, maar heel Nederland werd geschud, werd wakker geschud in een nieuw ontwaken, omdat de Heer met zijn geest ons land toen bezocht heeft. Nou, vervolgens zien wij opnieuw een ontwaken rondom 1830. De Heer heeft toen mannen verwekt als Charles Finney, McShane en William Burns. En dat is ook in een groot gedeelte van de wereld is dat geweest. Krachtige jonge mannen opgewekt die de boodschap van het kruis en van het eenvoudige evangelie hebben gebracht. En dat heeft gevolgen gehad in Nederland onder andere voor het Revijn. He, dus je ziet hier in Nederland rond 1850 heb je ook het Revijn gekregen. Maar in 1858 kwam daar nog een nieuwe opwekking in New York. Ik weet niet of jullie dat boekje... Dat hebben een hele tijd in de uitverkoop gelegen, een boekje van de manier. Samuel Prime, de kracht van het gebed, het Revijn in New York van 1858. Een geweldig indrukwekkend boekje, hoe de Heere zakenlieden notabene opwekte om in New York, in de drukke staat van handel en koophandel, je zou tegenwoordig zeggen op Wall Street, hè, dus in de omgeving van Wall Street, hoe dat tussen de middag van 1 uur tot 2 uur een bid stond werden gehouden en door duizenden zakenlieden werd bezocht. En dat de Heer daar een opwekking heeft gegeven en die opwekking heeft gevolgen gehad, hè, onder andere voor Nederland ook, hè, met het Revijn. En André Murray heeft er ook van geweten. Want in 1860 is de opwekking in Zuid-Afrika uitgebroken. En als je de boekjes erover leest, en ik kan er vandaag niet veel over zeggen, maar zie je dat één zo'n opwekking geweldige gevolgen kan hebben voor heel de wereld. Nou, toen hebben we een ontwaken gehad in 1880. Toen heeft de Heer een man gebruikt als Moody en als Spurgeon in Engeland. En de laatste grote opwekking is geweest in 1904-1905. En dat is de opwekking in Wales geweest waarvan ik heb gesproken. En die opwekking die heeft gevolgen gehad voor vooral Noord-Korea, Zuid-Korea. Maar vanuit Wales heeft dat ook heel de wereld bereikt. En Johannes de Heer is daar geweest. En in Nederland heb je daar de Johannes de Heer samenkomsten gehad. En die heeft ook de boodschap van herleving in Nederland gebracht. Kortom, opwekking dat is het antwoord op tijden van geestelijk verval. En wat is dan opwekking? Want ja, dat is natuurlijk wel belangrijk om te beseffen. Ik zal nooit vergeten dat er eens iemand was en die zei... we praten allemaal wel zo groot over opwekking, maar laten we wel beseffen dat als er één zondaar van dood levend wordt gemaakt, dan is dat ook opwekking. En als je zelf mag wandelen door de Heilige Geest, dan ben je zelf in persoonlijke opwekking. Dus wat is onze definitie van opwekking? Kijk, als we spreken over opwekking, dan spreken we in de eerste plaats niet over bijzondere speciale samenkomsten met een gastspreker of met een opwekkingsprediker. We spreken niet over grote conferenties of speciale jeugddiensten. Maar waar spreken we dan wel over als we spreken over opwekking? Nou, ten diepste gaat het bij opwekking over een herontwaken van de levens van de gelovigen van de kerk. En dan wil ik een streep zetten onder het woordje gelovigen. Opwekking begint dus niet in de wereld. Begint niet bij ongeredde zondaren. Zoals dat in Openbaring 3, wat we net met elkaar hebben gelezen. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat is een hartklop van de Heer Jezus. Van de levende kerk. Van zij die levend gemaakt zijn. Van gelovigen. En dat we vanavond het weer toe mogen passen op onszelf. In die cirkel waar ons we nog bevinden. We gaan nou niet kijken naar de dominee, naar de ouderlingen, naar onze gemeente. We gaan niet kijken naar onze gezinsleden. Maar de vraag is, brandt het hier van binnen nog in mijn hart? Heb ik nog een brandend hart vanavond als ik hier zit? Of ben ik ook een beetje flauw geworden en een beetje lauw geworden? Nou, ik geloof dat wij ook de taak hebben dat wij elkaar voortdurend opwekken en aanmoedigen en aansporen. Laten we ons oog vestigen op de Heer Jezus. Want opwekking, dat is een herontwaken van de levens van de gelovigen van de kerk. Opwekking, dat is ook een openbaring van God in zijn heiligheid en onweerstaanbare macht. Ik weet niet wie van jullie goed is in Engels, maar er is een heel goed boek geschreven van een zekere Richard Lovelace. Ik vind het te moeilijk om het te lezen, maar die Richard Lovelace die heeft heel veel opwekkingen bestudeerd en heeft daar theologie van gemaakt. Er zijn allerlei theologische noties over geschreven. En die Richard Lovelace die heeft een boek geschreven, Dynamics of a Spiritual Life. En daarin beschrijft hij, zegt opwekking, dat is een hernieuwde bewustheid van Gods heiligheid. En een hernieuwde bewustheid van de diepte en de ernst van de zonde. Daarom zien wij heel vaak dat tijdens opwekkingsprediking en opwekkingstijden, dat God mannen verwekt die Gods deugden verkondigen, Gods heiligheid, zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Maar ook de ernst van de zonde, die we zonde, zonde noemen. Concrete zonde, afschilderen voor de ogen van de mensen. En dat zonde levend worden en dat mensen schuldverslagen raken van hart. En dat mensen wederom geboren worden. In opwekkingstijden, ik denk dat een bijzonder ook een man als Jonathan Edwards, zie je ook dat vooral ook er opnieuw een prediking komt van wedergeboren. De noodzaak van wedergeboren. Juist in tijden waarin mensen heel sterk ook in een verbondsmatige sfeer opgevoed worden. En denken, ja maar ik ben al een kind van het verbond, ik ben een kind van God. Wordt weer de noodzaak verkondigd dat we wederom geboren moeten worden. Van dood levend gemaakt worden. Maar vooral ook dat de opwekking een openbaring is van God is een heiligheid. De Heere, zoals Gerard ook al zei, die openbaart zichzelf in zijn tegenwoordigheid, is een heiligheid. En dan kan het niet anders dan dat ik weer op de knieën terechtkom. Het afgelopen weekend hebben wij een conferentie gehad in Kroezendammen. En op een gegeven moment was de Heer zo kennelijk tegenwoordig. Wachtte zoveel beslag dat John McGregor heeft gezegd, laten we nu in ootmoed en verootmoediging, laten we allemaal op onze knieën, onze knieën buigen voor onze stoel. En dan merk je, als God dan met zijn tegenwoordigheid zo neerdaalt in de samenkomst, in het samen zijn, dan ligt daar beslag, dan raakt dat de harten. En ik denk dat we dat ook nodig hebben. En wat Gerard ook zei, als je dat eenmaal meegemaakt hebt, dat er beslag ligt in de gemeente. En dat er een diep, ja moet ik zeggen, een diepe overtuiging komt van zonde. En van verslagenheid en van verontmoediging. In het Zuid-Afrikaanse zeggen ze dan ben je bederfd daarvoor. Hè? Dan ben je bedorven daarvoor. Dan, als je dat eenmaal meegemaakt hebt, dan zeg je, Heren, daar verlang ik naar om voortdurend in die verootmoediging voor u te mogen verkeren. En ik hoop dat we met elkaar daarna verlangen, ook voor onze gemeente, maar ook voor ons gezinsleven, dat we opnieuw iets van zijn tegenwoordigheid mogen ervaren. Zoals een van de opwekkingspredikers heeft gezegd, opwekking is een tijd van verfrissing van de tegenwoordigheid van de Heer. We ervaren met de Heer, we ervaren met elkaar, de Heer is aan deze plaats. Opwekking is een gemeenschap van gelovigen die doordrenkt zijn met God. Opwekking is de instroming van goddelijk leven in een lichaam dat in een dreigend gevaar is om een lijk te worden. Dus dat duidt wel aan dat de situatie ernstig is. De gemeente dreigt een lijk te worden waar nauwelijks leven meer in zit. En wat is dan opwekking? Dat de Heer de sluizen van de hemel opent en neerdaalt en krachtig leven brengt in een lichaam wat dreigt een lijk te worden. Opwekking, dat vind ik ook een prachtige. Opwekking, dat is Gods soevereine daad. Om in zijn grote genade de sluizen van de hemel te openen en zijn kinderen rijkelijk te zegenen, zodat door hen de stroom van levend water naar de ongelovigen kan vloeien. Dus, wat betekent dat? Opwekking, dat is een soevereine daad van God. Hij opent de sluizen van de hemel. Hij raakt zijn kinderen krachtig aan. En dat begint bij mijzelf. En dat heeft gevolgen voor mijn huwelijk. Dat heeft gevolgen voor het gezin. Het heeft gevolgen voor de familie. Voor de gemeente. En voor de wereld daarbuiten. Dus het begint persoonlijk. En het heeft een doorwerking naar de gemeenschap. Dus wat is onze definitie van opwekking? Ik geloof als wij spreken over opwekking, dan gaat het erom dat God de gemeente van Christus krachtig aanraakt en dat het grote gevolgen heeft dat de wereld, mensen uit de wereld, tot bekering zullen komen. En dat zien we nog niet in Nederland. Op dit ogenblik mag ik zien dat er onder de jongeren, de jongvolwassenen en onder de ouderen, dat er iets van beginnende herleving is. Dat er een ontwaken komt, een honger naar het woord van God, een honger naar meer van de tegenwoordigheid en de heiligheid van de Heer in de gemeente. En ik zeg het opnieuw, het gaat er niet om of wij die heiligmaking of die heiligheid die we nodig hebben, dat we dat op een Colbrugiaanse manier verwoorden, of op een manier zoals André Murray dat verwoord hebt, of een Puritijnse manier. Daar gaat het er niet om. Het gaat erom dat het mijn verlangen is dat daar bij al die verschillende individuen, dat er een verlangen komt met elkaar, dat er meer van Gods heiligheid in ons leven komt. En in onze samenkomst een bewustheid ervan. En dan zal daar ook een bewustheid komen van de diepte en de ernst van de zonde. Dus het begint persoonlijk en het heeft een uitwerking naar de samenleving. En dat zien we nu nog niet. Nou, dan komt gelijk de vraag. Geloven wij nog dat dat kan? Geloven we dat nog? Zijn wij nog er met elkaar van overtuigd dat God bij macht is Nederland te schudden, opnieuw te schudden, zoals hij dat ook heeft gedaan in de dagen van het ravijn? Grote vraag. Als we nou kijken naar de Bijbel, en ik zou het toch graag met jullie even willen lezen, enkele teksten, twee teksten, en dat zijn de teksten uit Jesaja 11, vers 9. Dan wil ik proberen wat duidelijk te maken. Als het gaat ook over opwekking. Ik heb het al gezegd, opwekking is geen doel op zichzelf. Het gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus. Maar ik wil jullie graag bemoedigen met een belofte die nog niet uitgekomen is en die nog absoluut een werkelijkheid zal worden. Jesaja 11 vers 9. Vers 9b. Wat staat er in Jesaja 11 vers 9b? Want de aarde zal vol van kennis van de Heere zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. We bladeren even naar Habakkuk 2 vers 14. Habakkuk 2 vers 14. We lezen nu enkele teksten die nog geen werkelijkheid zijn geworden en die de Heere wel wil schenken. Habakkuk 2 vers 14. Er zal dus een tijd komen dat de aarde vol zal zijn met de heerlijke tegenwoordigheid van de Heer. Dat staat ook hier. Want de aarde, Habakkuk 2 vers 14. Want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid van de Heer bekennen. Gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. En de laatste tekst die ik met jullie wil lezen is Zacharia. Zacharia 9 vers 10. Dat gaat ook weer over die uitgestrektheid van de vrede van de Heer. Zacharia 9 vers 10. En hij zal de heidenen vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Nou, welk punt wil ik nou maken met deze tekst? Ik heb jullie gevraagd, geloven wij nog in opwekking? Nou, zelf persoonlijk ben ik heel erg bezig geweest met het thema van opwekking. Heb ik al last gekregen om de boodschap van opwekking en herleving op in Nederland te brengen. Stichting Haakrijk was een van de doelstellingen om opnieuw bewustheid te brengen bij het Nederlandse volk, bij de noodzaak van opwekking. Maar de Heer heeft mij wel één ding laten zien de laatste jaren. Ik heb gezegd twee dingen dus. Het gaat om de Heer Jezus. En het tweede is, geen opwekking die mijns inziens gepaard gaat ook met de bekering van Israël. Wat wil ik ermee aangeven? Wel, ik denk dat we met elkaar mogen blijven bidden en blijvend verlangen mogen hebben dat de Heer in Nederland een nationale herleving geeft. Maar ik denk zelf persoonlijk ook dat als we zien op de tekenen der tijden, we leven nu na 1948, de staat Israël is opgericht. Ik denk dat, maar dat is een persoonlijke overtuiging, maar ik geef het maar door en jullie moeten er ook zelf maar verder over nadenken. Maar de opwekking waar we nu met elkaar aan mogen bidden, dat is de opwekking die beschreven staat in deze tekstgedeelten die we nu gelezen hebben. Er zal een dag aanbreken en misschien komt die dag wel spoedig, dat de opwekking een wereldwijde opwekking zal zijn. Zo'n grote opwekking dat de tegenwoordigheid van de Heere over de hele aarde zal zijn. Maar die opwekking die ik gelezen heb, die belofte die ik heb gelezen met jullie, daar gaat het ook over, onlosmakelijk ook over de opwekking die zal komen in Israël. Want wat is er gebeurd? 1948 zijn al de Joden zijn teruggevlogen. Of het is nog lang niet alle Joden, maar vele Joden zijn teruggevlogen. De staat Israël is opgericht. En wij weten dat het beeld van Ezekiel 37 in gang is gezet. De beenderen zijn bij elkaar gebracht. Het dal van door het doodbeenderen. Wij breken dat natuurlijk vaak als bekering. He, van de persoonlijke bekering die nodig is. Dat er leven in het lichaam komt, maar Ezekiel 37 juist geëxegetiseerd. Dat is niet anders dan dat de Heer de beenderen van over heel de wereld samenbrengt. En dat er een lichaam gevormd is. En dat wij nu de geest nodig hebben, de heilige geest nodig hebben, die in dat dode lichaam gaat werken. En dat er opwekking komt vanuit Jeruzalem. En als er een opwekking komt vanuit Jeruzalem, dan zal dat gevolg hebben over heel de wereld. Die boodschap die zal over de hele wereld komen en er zullen duizenden miljoenen mensen tot bekering komen. Dus, als we gaan bidden met elkaar om opwekking, dan wil ik jullie aanmoedigen, blijf bidden voor opwekking in je gemeente, blijf bidden voor opwekking in Nederland, maar vergeet in je gebed niet te bidden voor opwekking in Israël. Want er zal een opwekking komen die alles ook heeft te maken met de bekering der Joden. Nou, ik zal er iets van lezen van Wilhelmus en Brakel. Als je thuis de redelijke godsdienst hebt staan, dan moet je thuis nalezen. Dan wordt je hart erdoor versterkt en bemoedigd. Dat staat in deel 3, pagina 320 en verder. Wat staat daar? Of in de laatste tijd van de wereld een heerlijke staat van de kerk op aarde te verwachten is, dus iets van opwekking te verwachten is, dit is het gevoel, zegt Brakel, van zeer veel uitnemende godgeleerden van alle tijden. En van verre de meeste in onze dagen. En het is mij zo klaar uit Gods woord, dat ik daar gans niet aan twijfel. Waarin zal die heerlijkheid, die tegenwoordigheid van de Heer bestaan? De gehele Joodse natie zal onze Heer Jezus Christus erkennen als de ware en enige hun beloofde Messias. Ze zullen zich tot hem bekeren, hem zonderlijk lief hebben. Zonderling liefhebben, eren en verheerlijken. Daar zal zijn een wonderlijke ijver onder de heidenen om Christus te kennen en in hem te geloven. Nou, dat vind ik heel frappant. Wilhelmus en Brakel is een nadere reformator, maar alle nadere reformatoren en de puriteinen, die hadden een brandend hart naar herleving en naar opwekking in Israël. Alle oudvaders, voor het grootste gedeelte, hebben geloofd in een wereldwijde opwekking in de laatste der dagen. Waar is het verlangen vandaag? In onze kerk, in ons persoonlijk leven. Waar is die gebedslast waar Wilhelmus en Brakel van spreekt? Is daar een last in ons leven? Is daar een verlangen dat God voor Dat de Heer Jezus terugkomt, nog één keer de sluizen van de hemel zal openmaken. En dat er nog velen tot bekering zullen komen. En velen uit de wereld tot bekering zullen komen. Ik denk zelf dat wij persoonlijk ons aan de vooravond daarvan bevinden. We gaan moeilijke tijden tegemoet. We gaan tijden van verdrukking denk ik tegemoet, van moeilijke tijden. Maar ik geloof ook dat de Heer ons doet ontwaken zoals er staat in Openbaring. Het vuile wordt vuiler. En het heilige wordt heiliger. Er komt een scheiding van geesten. En er komen jongeren en ouderen. Die krijgen een verlangen. Dat Gods naam opnieuw verheerlijk zal worden in ons midden. Dus opwekking. Wie hebben dat nodig? Dat hebben de gelovigen nodig. Dat heeft de gemeente van de Heer Jezus Christus nodig. Het laatste wat ik nog graag wil doorgeven is. Wanneer kunnen we een opwekking verwachten? En ik heb het eigenlijk al met jullie genoemd. Hè. Dat staat in 2 Korinthe 7 vers 14. Opwekking komt daar in de weg van verootmoediging. Ook persoonlijk. Als we vanavond dor en mat zijn. En dan misschien weer zonden zijn in ons leven. Dat de Heer ons in die cirkel laat zien. Dat er zomaar kleine zonden zijn in ons leven. Die niet recht liggen. Of die tussen God en onze ziel instaan. Dan wil de Heer dat ons verootmoedigen. De Heer wil dat daar gebed komt. En ik heb ook in mijn cursusmap, dat staat hier niet bij, maar in mijn cursusmap zit ook een voorbeeld hoe we met elkaar in gebedsgroepjes kunnen beginnen om te bidden voor opwekking in onze gemeente of in onze omgeving. Maar geen opwekking zonder volhardend gebed. Dat we Gods aangezicht zoeken en dat we ons bekeren van onze boze wegen. Ik vergeet nog één ding te zeggen voordat ik ga afronden. En dat is eigenlijk wat Gerrit al heeft gezegd, maar daar moet ik even wat voor pakken. Wij hebben een boekje uitgegeven van Norman Groep, Voortdurende Herleving. Praktisch onderwijs over persoonlijke opwekking. En wat zegt hij in dit boekje? Hij zegt, het geheim van persoonlijke opwekking, hij zegt dat is opnieuw levend worden van dode gebieden in ons bestaan. Afgelopen weekend zijn er weer heel veel dode gebieden bij jongeren aan het licht gesteld. Vooral ook dat eigenlijk alles terug te leiden is naar het verwaarlozen van de binnenkamer, van de stille tuin. Frans Vokaar heeft dat weer zo uitdrukkelijk duidelijk gemaakt. We kunnen actief zijn in de gemeente, we kunnen actief zijn in het hele kerkenwerk, we kunnen zoveel voor de Heer willen doen. Maar alle geestelijke problemen, boezemzonde, het is terug te leiden naar dat ogenblik van stille tijd. Als we geen omgang met de Heer hebben, hebben we geen persoonlijke opwekking, dan kom daar, sluit daar zonde in. Frans Vokaar heeft het gezegd, zonden die zijn daar niet zomaar ineens, in één ogenblik. Maar het is vaak een langzamer, zeker versloffen van de binnenkamerleven, van de stille tijd, zodat de boze komt en de zonden steeds sterker worden en steeds meer en meer op de loer liggen. Nou, wat zegt Norman Groep? Hij zegt, ik heb op een gefrustreerde manier, heb ik gezocht, zegt hij, naar een geweldige opwekking. En die bleef uit. En hij heeft er geworsteld met de Heer in de binnenkamer. En hij zegt, ik heb eigenlijk te veel verwacht. Hij zegt, opwekking, dat is iets van verticaal. Totdat de Heer mij liet zien, zegt hij, dat de herschepper al in de levens van de gelovigen woont. Als je wederom bent, dan woont de Heilige Geest al in ons hart. In die zin hoeft de Heer zijn geest niet meer uit te storten. Want de geest woont in ons. En hij zegt, ik kreeg er ook voor dat opwekking ook iets heeft van horizontaal. Er komt opwekking in mijn hart. En omdat er opwekking komt in mijn hart, omdat de Heer door zijn geest het opnieuw hier van binnen levend maakt, heeft dat een uitwerking naar mijn omgeving. Hij zegt, in hoofdstuk 1, dat begint met onze levenswandel. Hij zegt, ik wil daar de volledige nadruk op leggen. De tegenwoordige levenswandel. Hoe is het nu? Hij zegt niet. Hij zegt, we moeten niet kijken naar gebeurtenissen en ervaringen van 10 jaar geleden, van 15 jaar geleden. Daar kunnen we het niet meer mee doen. Daar kan jij het niet meer mee doen. De grote vraag is, brandt het evangelie nu in mijn hart? Heb ik nu gemeenschap met de Heer? Mag ik nu de tegenwoordigheid van de Heer ondervinden? We kunnen wel kijken naar ervaringen en gebeurtenissen van een enkel jaar geleden. Maar hij zegt, de volledige nadruk moet leggen op de tegenwoordige levenswandel. Hoe is het nu in mijn geestelijk leven? Hij zegt, het gaat erom om dagelijks te wandelen met de Heer Jezus elk moment van de dag. Maar kom ik weer uit in de Murray. Elk moment van de dag wandelen met de Heer Jezus. Hij zegt het met tientallen teksten, onder andere met Galaten 5 vers 16 en Efeze 4 vers 1 en Colossense 2 vers 6 en 7, waar voortdurend wordt gesproken, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Zo laat ons wandelen. En Johannes 1, wandel in het licht. Wandel in gemeenschap met de Heer en met elkaar. Overal wordt er in de Bijbel gesproken over wandelen. Nu, met de Heer. Hij zegt, de kern van voortdurende herleving is gebrokenheid. Elke dag in verootmoediging en gebrokenheid buigen bij het kruis. En hij zegt, die gebrokenheid, die heeft twee kanten. Dat heeft een verticale kant, gebroken ten opzichte van de Heer, en gebroken naar mijn mede-omgeving. Naar mijn mensen om mij, naar de medegelovigen, naar mijn man, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen. Gebrokenheid heeft een verticale en een horizontale dimensie. Hij zegt, een huis heeft een dak en een huis heeft muren. En als die muren en dat dak zonde symboliseert, dan wil de Heer dat er geen zonde is tussen God en ons. En dat er geen muren zijn tussen ons en onze naasten. Dus zegt hij, wat vraagt de Heer van ons? Om die zonde te belijden. Er mag geen enkele zonde zijn tussen de Heer en tussen ons. En tussen onze omgeving, tussen hen die ons omringen. Hij zegt, als we dit mogen praktiseren, als we dit mogen beoefenen door Gods genade. Hij zegt, dan zullen wij overvloeiende bekers ervaren. Dagelijkse overvloeiende bekers. En hij zegt dan, en dat vinden we misschien vanavond heel confronterend, maar het gaat erom dat we er weer mee naar de Heer gaan. Hij zegt, dit behoort de normale dagelijkse ervaring te zijn. Hij zegt, als je het niet ervaart, dan is het abnormaal. Hij zegt, en dan is dat niet gezond. De Heer wil ons voortdurende overvloeiende bekers schenken. Hij zegt, wij zijn heel dikwijls bewust van onze leegheid, onze dorheid, onze hardheid, onze onrust, onze angst en onze bezorgdheid. Is dat herkenbaar vanavond? Leegheid, dorheid, hardheid, onrust, angst, bezorgdheid. Hij zegt, weet je wat wij doen? We gaan naar de psychiater en we gaan naar de psycholoog. En al deze elementen die ik zojuist heb genoemd, die verklaren wij tot psychologische problemen. En dan komt hij tot de treffende stelling, er is maar één oorzaak als wij geen overvloeiende bekers hebben, hij zegt, en dat is zonde. Alles, zegt hij, is terug te leiden op het ene woordje zonde. In het paradijs hadden wij voortdurend gemeenschap met God en de zonde is in de wereld gekomen en daarmee is ook die overvloeiende beker verstoord. Hij leidt alles terug tot zonde. Dan gaat hij in hoofdstuk 4 gaat hij de weg aanwijzen hoe dat kan veranderen in ons leven. Overtuiging van zonde, belijdenis van zonde en reiniging van zonde. In hoofdstuk 5 zegt hij, ga dan vervolgens vrijmoedig getuigen naar je omgeving. Wat God in je leven doet, hoe hij je van zonde overtuigt. Maar ook hoe hij je leven wil herstellen. Getuig vrijmoedig naar anderen toe. En dan komt hij tot een andere stelling. Dat hij zegt, wat wij dan vervolgens ook nodig hebben in die gemeenschap. Hij zegt, dat is vermaning. En daar wil ik een stukje van lezen. Hij zegt, in onze moderne kerkelijke leven hebben we de beoefening van gemeenschap met elkaar ingeruimd voor de prediking. En de reden is niet moeilijk te raden. Gemeenschap met elkaar beoefenen vereist een echte stroom van levende gemeenschap. Want iedereen moet bereid zijn om een aandeel te leveren in het delen van wat de Heere hem persoonlijk openbaart. Prediking is een eenvoudige manier voor een niet levende gemeenschap. Stel een predikant aan en laat hem de boodschap vinden. We kunnen stil blijven zitten en meenemen of laten liggen wat we horen nadat het ons aanstaat. Misschien was het beste evenwicht wel ontdekt in het vroege methodisme, waar John Wesley en Whitefield verkondigden dat er naast de prediking en leersamenkomsten een wekelijkse groepsbijeenkomst moest komen die uitsluitend bedoeld was voor gemeenschap der heiligen. Iedereen die er naartoe ging, was verplicht om te vertellen over de dingen die de Heere die week aan hem of haar gedaan had. Of het nu ging om zonde, gebedsverhoringen of gelegenheden om te getuigen. In de schrift komt echter ook duidelijk naar voren dat een belangrijk onderdeel van de gemeenschappelijke beoefening der heiligen de wederzijdse vermaning is. Dat is niet slechts een openbare vermaning door een predikant, maar een onderlinge vermaning, de een die de ander vermaant. In Hebreeën staat duidelijk wat de reden voor zo'n vermaning is, namelijk opdat niet iemand uit u verhard wordt door de verleiding van de zonde. Met andere woorden, opdat de bekers niet ongemerkt zouden ophouden over te vloeien. Mooi. Dus dat is Hebreeën 3 vers 13. En dat is ook echt mijn verlangen van mijn hart. In de eerste plaats binnen de gemeente. En als dat niet mogelijk is binnen de gemeente, dan misschien interkerkelijk. Maar dat er in Nederland, in elk dorp van zulke groepen zullen komen. Die elkaar lief hebben met de liefde van Christus. Die in een verlangen naar opwekking gefocust zijn op de Heer Jezus Christus. In een verlangen om samen te delen wat de Heer doet in hun leven. Maar ook in een verlangen om te getuigen naar anderen toe. Maar ook waar nodig elkaar te vermanen. En dan beschrijft hij zich in het laatste hoofdstuk van hoofdstuk 7. In die weg wil de Heer persoonlijke herleving bewerken. Nou, dit boekje vanavond in verband met het thema, dan maken we ze 5 euro. Mochten jullie daar interesse in hebben, ik heb er vanavond 40 meegenomen voor 3 euro. Mogen jullie vanavond dat boekje meenemen. En mogen jullie deelgenoot worden van de heerlijke les van persoonlijke opwekking. Ik wil het hier belaten.
Vanavond bij mij in ieder geval 1 woordje opgevallen. Wat Arjen bleef herhalen is verlangen. En daar begint de opwekking. Ik hoop dat we niet naar huis gaan, lieve mensen, met een heel veel aantekeningen. Maar met een hart op honger en dorst en verlangen opwekken. Daar begint het. Goed, ik heb nog 2 mededelingen. Ik heb een gratis boekje voor u. Er zijn nog steeds mensen namelijk die hierom gevraagd hebben. Dat is een boekje over een rustend geloof in Christus. Alles te maken met het thema van vanavond. Elke keer was het op en er waren nog steeds mensen die zeiden, ja, ik wil het hebben. Dus ik heb het opnieuw 25 bij me. Dus mocht u willen, ik leg het hier even voor u neer. Voor alle eerlijkheid, ik heb hem met opschrijven van e-mailadres op zijn pen achtergehouden van iemand. Is iemand zijn pen kwijt, die wil het graag even nemen. Anders is die echt van mij. Maar dan weet u ervan, dat is echt van mij. Goed, we gaan collecteren voor Arjan en zijn gezin. Zeer aan te bevelen bij u. Zing ondertussen een lied en ik heb alleen een bak nodig. Is er nog een lied wat u graag wilt zingen? 54. Kennen we dat? Ken je dat?
In de pauze gaan we in de grote kring zitten.
Na de pauze.
Oké, 54 is onbekend.
Welke is dat?
Ken je wel? Oké, ze kennen het wel.
Oh,
pauze willen we samen, als we ook met een kleine groep zijn, in een grote kring de vragen gaan bespreken. Misschien vraag en antwoord doen. Voor degene die echt niet kunnen blijven, dus waar de vraag van hoeveel sessies we nog hebben voor de kerstproces. Hierna deze avond is er nog één avond op 9 december, ook een voorbeden en intercessie. Daarna hebben we een kerstreces tot en met 13 januari. Dus dan weet u vast nog één keer hier op.